Het is erg mooi weer vandaag en eigenlijk al 2 weken. Dus er zijn ook een contingent van ons is waarschijnlijk heerlijk aan het wandelen. Helemaal nu de bossen weer veilig zijn verklaard, hoor ik vanochtend. Alle stormschade is weg. Dat wil zeggen weg, bij de paden weg. Maar fijn dat jullie hier zijn vanochtend, vanmiddag, neem niet kwalijk. En voor zover je nog niet elkaar begroet hebt, kijk even om je heen of er nog iemand in je buurt zit die je misschien nog helemaal niet kent. Of nog helemaal niet dag tegen gezegd hebt. Schud elkaar de hand of geef elkaar een vuist. Zo. Zo hoort dat, hè? We gaan vandaag genieten van de aanbidding van David en zijn band. En we zingen zometeen eerst een paar liedjes, vooral met de kinderen. Dus dan hoop ik dat jullie ook heel hard meezingen, kinderen. En wie weet zitten er ook nog wel gebaren bij, dat zullen we merken. En dan gaan we samen het avondmaal vieren. En dan na het avondmaal mogen de kinderen meteen door naar de kinderdienst. En dan moet ik even vragen of er nog iemand is die zou willen helpen bij de peuters. Dan hebben we nog 1 stel handen en ogen nodig. En wie er zin is, zij wil wel helpen bij de peuters. Ja, dat is mooi. Nog iemand? Ja, oké, Wouter, als je met... ja, goed zo. En dan gaan we daarna nog verder met de aanbidding. En dan is er een preek. En dan aan het eind van de preek hebben we tijd om samen te bidden. En de preek een plekje te geven in ons hart. Maar we gaan beginnen met gebed. Welkom. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we samen mogen zijn hier in uw naam. Jezus, onze koning, is de naam boven alle namen. En er is geen andere naam aan ons gegeven, Heer, waardoor wij bij u mogen komen. En daarom belijden we samen, Heer Jezus, we geloven dat u de Zoon van God bent. Dat u de koning der koningen bent. Dat u door onze hemelse Vader als zijn teken van zijn liefde en genade gegeven bent aan ons. Om u te aanbidden en om met u samen voor de troon van God te komen. Heer, we verklaren ons samen zijn daarom in uw naam. U bent onze koning en we willen u eren vanmiddag en van u leren. In Jezus' naam. Amen.
Zijn er nog kinderen eigenlijk? Ik heb ze nog helemaal niet gehoord. Daar? Ga eens even staan op die stoel. Kunnen jullie dat?
Niet op het kleed. Kijk. Kunnen jullie klappen? En dit?
Menno kan het heel goed, hoor je dat? Stampen? Oké, zullen we met z'n allen gaan staan? Dan gaan we beginnen.
Onze vingers knippen, onze handen klappen, onze voeten stampen, stampen voor de Heer. Onze vingers knippen, onze handen klappen, onze voeten stampen, stampen voor de Heer. Kom op, wees blij en dans in het rond. Kom op, wees blij en dans in het rond. Kom op, wees blij en dans in het rond. Iedereen, kom dans nu voor de Heer. Dan gaat hij weer. Onze vingers knippen, onze handen klappen. Onze voeten stampen, stampen voor de Heer. Onze vingers knippen, onze handen klappen. Onze voeten stampen, stampen voor de Heer. Kom op, wees blij en dans in het rond. Kom op, wees blij en dans in het rond. Kom op, wees blij en dans in het rond. Iedereen, kom dans nu voor de Heer. Voel ik mij triest, dan maakt u mij blij. Wie is er altijd, altijd uw liefde voor mij? Kom op, wees blij en dans in het rond. op, wees blij en dans in het rond. Kom op, wees blij en dans in het rond. Iedereen komt dans nu voor de heer. Iedereen komt dans nu voor de heer.
I love. gewoon in één cadeau.
Heel eventjes zitten. Op een gegeven moment is er in de Bijbel het moment waarop de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurt om te zorgen dat er een mooie maaltijd klaargezet wordt. En dat is de maaltijd van het Pesach. En dan viert de Heer Jezus die maaltijd met ze. En dan terwijl zij aten, staat er in Matteüs 26, nam de Heer Jezus een brood en hij zegende het en hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neem en eet ervan, want dit is alsof het mijn lichaam is. En hij nam een beker en sprak de dankzegging uit en hij gaf die aan hun en zei, drink allemaal uit deze beker. En denk aan het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt om hun zonden te vergeven. En ik zeg jullie, voorzeker, ik zal voorlopig niet van deze vrucht van de wijnstok met jullie drinken, tot op die dag dat ik haar met jullie opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En van daaruit doen wij eigenlijk als kerk al 2 millennia lang, 20 eeuwen, steeds opnieuw als we samen zijn, dan hebben we een moment om samen een slokje druivensap of wijn te drinken en een stukje brood te breken en te eten. En dan denken we aan de Heer Jezus. Dat gaan we vandaag ook weer doen. En de kinderen mogen eerst. Cool, of niet? En zoals de Heer Jezus het brood zegende en het brak en zo gaf, zo wil ik jullie ook vragen om dat aan elkaar te geven. Met je papa en mama mag je zo als eerste. En dan geef je gewoon aan elkaar of aan je papa en mama, geef je een stukje brood en geef je zo'n klein bekertje met wat druivensap, heel voorzichtig, dat je niet knoeit. Hè? En andersom ook, je papa en mama geeft het aan jou. En dan mag je erbij zeggen, dit is het bloed van de Heer Jezus, waardoor jij vergeving krijgt. En dit is als het brood, als het lichaam van de Heer Jezus, waardoor jij met de Heer Jezus verbonden mag zijn. Dus heel, heel eenvoudig mag ik zeggen, als het bloed van de Heer Jezus en als het brood is als het lichaam van de Heer Jezus, wat jou voedt. En daarna mogen de grote mensen dat ook doen. Maar we gaan eerst het avondmaal zegenen. Dank u wel, Vader God, dat u uw Zoon gegeven heeft om ons weer bij u terug te brengen. Dat hij de hindernis die zonde heet heeft weggehaald tussen u en ons in. En dat u zegt dat als wij met ons hart geloven, met onze mond belijden, dat Jezus de Heer is, de Zoon van God is, dat u onze zonde vergeeft. En dat u ons reinigt van alles wat tussen u en ons in stond. En Heer, daarom zeggen we op dit moment, wij geloven met heel ons hart en we belijden met onze lippen, Jezus, u bent de Zoon van God. U bent het zoenoffer voor onze zonde. U bent degene waardoor wij weer bij de Vader kunnen komen. En als we zometeen dat klein beetje druivensap drinken en dat stukje van de matzes eten, Heer, dan zoals dat in ons komt, zo willen we graag dat u in ons woont. Dat u ons leven vult. En willen wij ons leven aan u geven en voor u leven. Omdat we van u houden en dankbaar zijn. We zegenen het brood en we zegenen de beker daarom in uw naam. Amen.
staan? Zullen we nog één keer zingen met elkaar?
Hij is verheerlijk als koning verheerlijk zo. Is amazing, steady as a chicken. Your love is a mountain beneath my feet. Your love is a mystery. How you dance and lift me, and I am surrounded. Your love carries. Surprising, I can see the smile. You're the joy that grows deep inside. Every time I see you, all your good will shine through. You got the sun rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Is amazing, steady and I'm shaking. Your love is a mountain underneath my feet. Your love is a mystery, how you just lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me. storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ash, moving around. Defeated, the king is alive. I raise a hallelujah.
dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat we samen u in vrijheid mogen aanbidden, Heer. Dank u wel, Heer. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. Know you as a father, know you as a friend. I will live for the good.
Voordat ik het vergeet, wilde ik jullie graag wijzen op de tafel van Anita. Je hebt hem misschien al gezien. Als je binnenkomt door de glazen deuren meteen rechts, daar heeft Anita twee tafels vol met allerlei zelf breien, haken, gehaakte dingen en kaarten die zij zelf maakt. En die kun je kopen. Ze zijn lekker duur. Want het geld is bestemd... Nee, het valt wel mee, Anita. Het geld is bestemd voor de Oekraïne hulpacties die overal gaande zijn. Met name Dorcas. Ik denk dat dat weer een extra creatieve manier is om even wat te doen. En voordat ik verder ging, dacht ik, ik vind het wel gepast om ook even nu samen te bidden voor die situatie daar. Je kunt het niet ontwijken, bijna het nieuws, de krant, overal speelt het. En misschien ben je zelfs al een van de mensen tegengekomen in je buurt of op straat die gevlucht zijn. En daar huis en familie achter hebben moeten laten. Meest schrijnend vond ik ook om sommige verhalen te horen van mensen die al wisten van de beelden op social media dat ze niks meer hebben. Omdat datgene wat ze daar hadden plat gebombardeerd is. En hier dus compleet overnieuw moeten beginnen. Een heel nieuw bestaan moeten opbouwen. Soms zelfs zonder dierbaren die daar het leven hebben verloren. Ik denk dat... daar gebed zeer voor op zijn plaats is. Dus ik wil een moment bidden, maar vooral even een moment nemen om samen te bidden. Dat ik niet alleen aan het woord ben. Dus draai je even naar elkaar toe en spreek samen een gebed uit. Met name ook wil ik je vragen te bidden voor vrede. Dat er op een of andere manier een doorbraak komt, dat die situatie stopt daar. Maar ook voor die enorme vluchtelingenstroom. En mensen die zich verloren voelen, die verdwaald zijn, die niet weten hoe nu verder. En dat is dat op een of andere manier zij een plekje gaan vinden en thuis gaan komen en verder kunnen. Dus voel je vrij, draai naar elkaar toe. Ik open het even en dan nemen we even een paar minuten om samen te bidden daarvoor. Jezus, we willen... al deze nood die we zien, die zo dichtbij komt door alle beelden op televisie en de enorme stroom van mensen die gevlucht is hier. Echt al meerdere miljoenen horen we hier. We zien ze ook ons land binnenstromen en mensen die geen thuis vaak meer hebben. Of die in grote onzekerheid verkeren over hun geliefden die daar nog zijn. Over hun huis, over hun spullen, over... En... Heer, de verloren situatie waar ze in zitten, de eenzaamheid die ze moeten voelen, Heer, we willen het bij u brengen en we willen u bidden. Ontferm u alstublieft over hen. En ik wil eigenlijk ook zeggen daarbij, Heer, als wij uw handen of voet of mond of oren kunnen zijn en mogen zijn, Heer, wijs ons alstublieft die weg, want we willen graag iets van uw bewogenheid meedelen aan hen. In Jezus' naam. En we bidden u boven alles, Heer, dat er een einde zal komen aan deze oorlog. Heer, we bidden u dat u vanuit de hemel de aarde beweegt. Wat er nodig is, weten we niet precies, maar u wel. En we bidden u, Heer, dat u uw legermacht in beweging brengt om dat dit stoppen zal. In Jezus' naam. Ga je gang. Neem tijd om even... Het mag hardop, hoor. Je hoeft niet te fluisteren. Waar je zo samen bidt. Laat dit gebed niet verstommen gedurende de week. Maar blijf vooral de mensen daar gedenken. In de e-mail die ik in de afgelopen week verstuurd heb, daar stonden een aantal concrete dingen waar je voor kunt bidden en waar je aan kunt geven. Er stond alleen één foutje in de namen van de gemeentes in verschillende steden, vineyardgemeentes in verschillende steden, stond erbij dat één gemeente een Russische gemeente was. Maar ik heb later ontdekt dat is niet een Russische gemeente, maar de contactpersoon daar, die heet Ruslan. Ik had in die Engelse mail had ik de L voor een I aangezien, Russian. En dan krijg je een heel ander verhaal. Dus excuses als je de hele week voor een Russische gemeente hebt gebeten daar. Die zal er vast ook wel zijn, maar niet. Ik vermoed niet dat het die gemeente is. Dus Ruslan heette, of Rus, ik weet niet hoe je het op zijn Oekraïens uitspreekt, maar het helpt mij om dat soort, ook al weet je niet wie het is, maar dat om even een naam te hebben, om zo te kunnen bidden en wat meer persoonlijke betrokkenheid te kunnen voelen met mensen daar. Wat betreft de preek vandaag, dat is niet mijn gewoonte. Volgens mij heb ik dat nooit heel bewust gedaan. Maar ik had heel sterk de indruk dat ik nog een keer moest spreken over datgene wat ik een paar weken geleden ook besproken heb met jullie. In een online dienst. Nou weet ik dat heel veel van jullie kijken. Dus sommige van jullie zullen het voor het eerst horen. Sommige van jullie hebben het al een keer gehoord. Of in ieder geval stukjes ervan. En de uitdaging is dan om toch met nieuwe oren te luisteren. En te kijken of er een nieuw licht is wat de Heer wil geven. Iets nieuws wat hij je mee wil geven. Iets wat je nu ineens wel opvalt. Ik hoop dat je dat gebeurt. Maar ook als het niet zo is, dan is het feit dat waar ik voor probeerde te bidden en de indruk had, het is belangrijk om nog een keer daarover te spreken. Dat is ook misschien een boodschap in zichzelf. Heer, waarom vindt u dat dan belangrijk? Als ik het goed verstaan heb tenminste. Maar goed, ik hoop dat dat zal blijken. Het ging die boodschap van toen ging het over de liefde. En ik weet niet hoe je deze tijd beleeft. Ik ben 10 april ben ik jarig, dan word ik 60. En dat betekent dat ik in mijn jeugd, dat was onder andere de tijd van de Koude Oorlog. En ik tot mijn verbazing, recent had ik het met een aantal mensen van de generatie van mijn kinderen erover, dat ik dat liedje van Sting zo toepasselijk voort. En ze keken mij een beetje aan, met name de jongste van het liedje van Sting. Waar heb je het over? Nou, Sting, dat was de zanger van de Police. De Police? dat is een muziekgroep uit mijn jeugd. Sommige mensen die wat ouder zijn, die kennen hem wel. En Sting die had op een gegeven moment een liedje, I hope the Russians love their children too. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria. Enzovoort. Maar ik weet nog dat gevoel van toen ik voor het eerst op het nieuws hoorde dat Poetin taal gebruikte als die dreiging in zich had van ja, ik heb hier ook een rode knop en als ik daarop druk dan gaan er een hoop kernwapens de lucht in. En je proeft dat de reden waarom er een no-fly zone daar in de Oekraïne niet wordt afgedwongen, dat alles te maken heeft met zulke soort dreigementen. En dat creëert, ik herken bij mezelf in ieder geval dat gevoel weer, maar ik realiseerde me ineens ook, er zijn een heleboel mensen die dat van toen niet kennen. En dan is het een hele, ik weet nog, het heeft mijn jeugd nogal gekleurd, nogal getekend. In de zin van, ik ben er niet blijvend door beschadigd, hoop ik, maar het was wel een soort van een beetje een wolk die over het geheel hing. Het was een combinatie van dingen hoor. Er was die Koude Oorlog en er was kort daarvoor de Vietnamoorlog in mijn priljeugd en het rapport van Rome enzovoort. Allemaal dat soort dingen. Nu zou je dat ook kunnen bekruipen. En ook dat rare gevoel van 2,5 jaar COVID, corona, pandemie en alle lockdown en beperkingen die door de maatschappij heen bliezen. En nou ineens die enorme inflatie. En ik schrik me rot als ik naar de benzineprijzen bij de pomp kijk. En sommige van jullie hebben je ineens je energiecontract zien aflopen. En ineens moet je, ik hoorde van voorbeelden van mensen die 8 keer zoveel moeten betalen in 1 keer. Hoe doe je dat allemaal? Komt dat allemaal wel goed? Dat kan een gevoel creëren van, ik wil het even niet meer zien. Ik wil even niet meer erover nadenken. Ik wil weer... die rust vinden die ik eerder kende en dat dit even weg is. Is dat iets wat sommigen herkennen? Of ja? Nou, ja, gelukkig. Dat spreek ik niet voor. En ik denk dat het een uitdaging is, juist nu, om in je zijn in deze wereld, dat vizier niet dicht te doen, maar het juist open te houden. En daarom had ik zoiets van, oké, daar wil ik nog een keer met je over praten. Vooral over de vraag, hoe doe je dat dan? Wat is daarvoor nodig om dat te kunnen doen? Om zo met open vizier te blijven kijken naar de wereld, om te blijven beschikbaar te zijn voor de mensen om je heen. Om te durven geven, ook al heb je misschien niet zekerheid of je dan zelf straks wel genoeg hebt. Om de volgende tank met benzine te betalen, enzovoort, enzovoort. Wel in balans, je bent de Messias niet zelf. Er zijn grenzen aan wat je kunt, maar ik merk tegelijkertijd op het moment dat die nood er is en die Giro 555 acties en de gezamenlijke christelijke hulporganisaties die allemaal heel veel geld nodig hebben om straks te helpen met de wederopbouw en nu te helpen met die vluchtelingenstroom en alle acties die daar nodig zijn om mensen op te vangen. Het is niet helemaal ver van mijn bed als ik dan denk, oké, hoeveel zal ik daaraan geven? Wat kan ik geven? En om dan niet bang te zijn van, maar hoe gaat het hier eigenlijk? Kun je straks nog, enzovoort, enzovoort. Op het moment dat ik dat toelaat in mijn denken, gebeurt er dan in ieder geval een beetje iets wat ik zou noemen, dan begin ik mijn helm dicht te doen, mijn vizier dicht te doen, een klein beetje mijn hart toe te sluiten. Gezonde balans blijft belangrijk, maar dit is één kant van die balans, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarbij we ons los kunnen maken van de nood om ons heen. En hoe voorkom je dat? Nou, ik denk dat de sleutel daarvan de liefde is. En ik wil eerst even met je lezen nog een keer uit 1 Korinthe 13, vers 1 tot 13. Paulus die daar op onnavolgbare wijze eigenlijk het handboek van de liefde schrijft. Of het portret van de liefde zou je kunnen zeggen. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat? Ik lees het nog een keer voor. Volgens mij is dit de Bijbel in gewone taal. Ik heb vergeten dat erbij te schrijven. Maar het is niet de standaardvertaling, waardoor het wat dichterbij komt. Paulus schrijft dit. Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, dan was het maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren en al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als de ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van de ander niet door, maar denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen er ook niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden, want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte komt, dan worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken. Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind en reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manier van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt, maar dan zal ik God werkelijk kennen zoals Hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze drie dingen, geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. Fenomenaal, zoals hij dat onder woorden brengt, vind ik. Jezus die doet het op een gegeven moment op een hele concrete manier voor waar het over gaat in de liefde. En ik heb de indruk voor mezelf in ieder geval dat daar een sleutel zit in het verhaal. Het is het verhaal van dat laatste avondmaal. We hebben net avondmaal gevierd. Het is de maaltijd waar Jezus waarschijnlijk die woorden die ik daar straks voorlas ook gesproken heeft. En in Johannes 13 beschrijft Johannes dan dat moment van die voetwassing. De context ken je denk ik allemaal wel. Wij lopen altijd, ik weet nog dat ik op een gegeven moment voor de EO een paar keer in Scandinavië was. En dat je daar in de huizen waar je op bezoek komt gevraagd wordt om je schoenen uit te trekken. En men loopt daar op sokken in huis. En dat vond ik best spannend, want ik was op reis. En dan loop je de hele dag te lopen in hoge schoenen in koude noorden. En stinken mijn voeten niet. Straks ben ik daar binnen, zit ik aan tafel en zit iedereen met die blik in zijn ogen van wat ruik ik toch? Nou, dan heb je een klein beetje het gevoel, denk ik, wat daar aan tafel moet hebben gespeeld. Daar was het niet een kwestie van schoenen uit, zodat je op je kouze voeten loopt, maar men liep de hele dag in blote voeten op sandalen op de weg. Stoffige weg, vuile weg, open afvoer van al het huisvuil water. De uitwerpsel van kamelen, ezels waarschijnlijk af en toe op straat. Kortom, het was de gewoonte dat als je in huis kwam en aan tafel ging, dat was aanliggen, dat je door de gastheer het aanbod werd gedaan om jouw voeten te wassen. En dat deed dan een slaaf. Zij zijn hier aan tafel gaan aanliggen en zij hadden de opdracht gekregen van de Heer Jezus om die maaltijd voor te bereiden. Alles was geregeld, de tafels stonden gedekt, de banken stonden klaar, men kon aanliggen. Het wasvat stond klaar in de hoek, er lag een handdoek bij, maar ze waren één ding vergeten. Er was niemand ingehuurd, geen slaaf gehuurd om de voeten te wassen. En dat was op dit moment de olifant in de kamer. Iedereen was aan gaan liggen met vuile voeten. En er was niemand die op was gaan staan om dit op te lossen. Om een slaaf te zoeken of iets te regelen. En ja, ik stel me dat dan zo voor. Dat er een soort ongemakkelijke iets in de groep was van onder elkaar van we zijn vergeten. En dan misschien Petrus wordt aangekeken. Misschien, jij bent toch een beetje jij wilt toch altijd de leiding hebben, maar waarom heb je dat niet geregeld? Petrus zegt, ja hallo, moet je dat mij nou in de schoenen schuiven? Had het zelf geregeld. Het is in ieder geval niet gebeurd. En dan midden onder die awkward situatie staat Jezus op en dan staat er dit. Het was kort voor het paasfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden de maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. En Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen zei Jezus, als ik ze niet mag wassen, dan kun je niet bij mij horen. Petrus antwoordde, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar dan ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog maar zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. En jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden en daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je de voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant is niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Nou, ik denk dat wat Jezus zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven, dat kun je op verschillende manieren begrijpen. En die zijn allemaal waar, denk ik. Het gaat over dienstbetoon, over jezelf kleiner durven, willen maken om de ander te helpen, om het minste werk te doen. Maar ik wil eigenlijk iets anders er nog uitlichten. Wat is er nodig om op die plek te gaan staan, om die stap te kunnen zetten? Johannes zegt heel duidelijk, dit is een stap die een illustratie is van liefde. Hij zegt, Jezus heeft degene die hem waren, die van hem waren, lief gehad tot het uiterste. En dat uiterste, dat is uiteindelijk zijn lijden en sterven aan het kruis. Maar het uiterste is ook wat hier gebeurt. Hij ging tot het uiterste. Hij wilde, was bereid vanuit zijn liefde, omwille van zijn liefde, om hen te dienen. Om die minste positie, die minste rol te vervullen. En ik vraag me dan af, oké, wat is daarvoor nodig? Wat is er op dat moment wat Jezus zijn discipelen aan het uitleggen is, ons aan het uitleggen is, wat de discipelen geen van allen te pakken hadden? Want anders hadden ze opgestaan en hadden ze het zelf gedaan. Maar dat deden ze niet. En misschien als ik daar aan tafel lag, had ik het ook niet gedaan. Jezus, die staat er dan, wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. En dat wetende stond hij van de maaltijd op. En ik heb de indruk dat dat de sleutel is die Johannes gepakt heeft en die aan jou en mij aanreikt. Een sleutel om lief te hebben. Als we het 1 Korinthe 13 lazen, dan is die laatste zin misschien een hele mooie om het mee te onthouden. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Geloof lees ik als, oké, dat is waar je vandaan komt. Jezus wetende waar hij vandaan kwam en wetende waar hij naartoe ging, hoop. Geloof, jij en ik weten, dat hebben we net beleden en gevierd met het avondmaal. We weten dat wij eens op een of andere manier zonder de genade van God waren. Die door de Heer Jezus naar ons toegekomen is. Er is in jullie leven een moment geweest. Voor sommigen is dat één moment geweest. Voor anderen een geleidelijke ontwikkeling. Maar je bent op een punt gekomen waarin je heel bewust hebt gezegd, ik geloof. Met mijn hart geloof ik en met mijn mond beleid ik dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij degene is waardoor het geschenk van God, waardoor ik weer de zoon, de dochter van de Vader mag zijn. En in die zin weet je dus waar je vandaan komt. Je weet, ik ben van een plek zonder Christus naar een plek met Christus gekomen. Uit genade, puur Gods geschenk. Zelfs het feit dat ik het ben gaan begrijpen. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is de geest van God die komt en overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel enzovoort enzovoort. Maar ergens was er wel het moment waarop jij uitgenodigd werd om ja te zeggen. Dus je weet waar je vandaan komt en waar je nu bent. Je bent op die plek van discipelschap van Jezus. Volgeling van Jezus. Maar je weet ook waar je naartoe gaat. In Hebreeën 6 vers 17, daar staat zo mooi. We hebben dat geloof als een anker voor de ziel. Een ankerketting, een touw wat door het gordijn van de toekomst heen naar de troon van God reikt. Jouw leven is verankerd. Je bent niet op een, van ons bootje, op het moment dat wij het anker uitgooien, dan zien we die ankerketting zo van de punt naar beneden gaan. En dan het water van het Markermeer is niet zo helder dat je het ziet op de bodem. Maar ik weet, op het moment dat ik dan de boot even in achteruit heb gezet, op een gegeven moment zit die vast en dan liggen we verankerd. Als het dan hard gaat waaien en we liggen wat op de golven te deinen, onze boot blijft op zijn plek. Als het anker loslaat, als het niet meer verankerd is, dan drijven we naar de kust. Dan drijven we op de rotsen van de dijk daar bij het Markermeer. En dan gaat het mis. Dan zinkt onze boot zeer waarschijnlijk. Want het is wel staal, maar dat kan het niet hebben. Op diezelfde manier is jouw leven door je geloof in Jezus verankerd naar de toekomst, naar de troon van God. Je weet dus, ook waar je naartoe gaat. Jezus heeft het ook gezegd. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga daarheen om een woning voor jou te bereiden. Er is een thuis voor jou. Dus net als Jezus geldt ook voor jou. Je weet waar je vandaan komt en je weet waar je naartoe gaat. En 1 Korinthe 13 zegt dan, oké, zo is het dan geloof en hoop. Je weet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En liefde. En de meeste van de drie, de actuele voor nu, is de liefde. Er is ruimte om lief te hebben, omdat je weet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Als ik dat niet zou weten, dan zou er een hoop reden zijn voor jou en voor mij om allerlei dingen veilig te willen stellen. Onze toekomst te willen bewaken. Doekjes voor het bloeden, appeltjes voor de dorst. Op een of andere manier moet ik zelf zorgen dat mijn toekomst veilig gesteld is. Maar in jouw geval, omwille van je geloof in Jezus, is het anders. Er is ruimte. Ik heb het me even niet opgezocht, maar het zit heel sterk in mijn hoofd. Hoe zou hij, die zelfs zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen geven? Jezus, God hetzelfde voor. Hij wist dat hem alles gegeven was. Alle macht in hemel en op aarde. En hij wist waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe gaat. Jezus zegt om die reden ook tegen jou en mij, maak je geen zorgen over de dag van morgen, want die heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En je vader weet wat je nodig hebt. Dus als we dat kunnen omarmen, dan ontstaat er ruimte om gevend lief te hebben. Zo ver gaat zelfs dat we doen wat Jezus deed. Dat we niet ons druk maken over onze positie. Als we iets zouden doen of niet zouden doen, wat dat zou doen met onze identiteit. Want die is verankerd. Die is veilig. Dan is er ruimte om gevend lief te hebben. En ik denk, als er iets is wat nodig is vandaag, in deze tijd, dan is het dat jij en ik als vertegenwoordigers van Jezus Koninkrijk vanuit die ruimte leven. Dat mensen aan jou en mij kunnen merken dat we niet overbezorgd zijn. Niet in de kramp schieten. Dat we bereid zijn om te geven, om een extra mijl te gaan als dat moet. Dat we onszelf af en toe kunnen vergeten, kunnen wegcijferen. Omdat we een bepaalde rust hebben door dit geloof, door dit evangelie. Dus daar wil ik je eigenlijk opnieuw in uitdagen. Om dat te pakken. Waar je vandaan komt, heb je net gevierd. Je hebt het avondmaal gegeten. En dat is opnieuw een getuigenis. En daarmee heb je eigenlijk met je mond opnieuw beleden wat je met je hart gelooft. Niet door te spreken, maar door te eten. En weet je, heb je tot je door laten dringen waar je naartoe gaat. Dat Jezus zegt, er is een plek voor jou bij mijn Vader in de hemel. Dat is een plek van waaruit je nu al mag leven. Dat is niet alleen maar stil maar wacht, maar straks wordt alles nieuw. Maar dat is een plek waar jouw identiteit thuis is bij God de Vader, hier en nu. En vanuit die ruimte kun je je openstellen, kun je je hart openstellen. Want je hebt dingen te geven. Je hebt meer dan genoeg. Ik wil je eigenlijk vragen om daar eens even een moment stil over te zijn. En misschien is heel in die stilte even diep in je hart te kijken, samen met de Heilige Geest, en te vragen, Heer, is er angst in mijn binnenste? Als ik even mijn vizier omhoog doe en naar de toekomst kijk, is er angst die eigenlijk dat ondermijnt? En die angst dan misschien in te brengen, naar God toe te brengen en te zeggen, Heer, ik wil die loslaten. Ik wil die overgeven aan u. En ik wil gaan leven vanuit dat huis wat u heeft voor mij bij de bron. Vanuit die rust. En ik wil geven wat ik geven kan en doen wat ik doen kan. Zonder bang te zijn dat ik tekort kom of dat het niet goed komt. Want u bent bij mij. Yes? We nemen een moment stilte en laten we daar mee naar de troon van God gaan. Heer Jezus, we willen op dit moment zeggen opnieuw. U bent onze Heer. We geven onszelf, we vertrouwen onszelf, ons leven en alles wat we nodig hebben en alles wie we zijn aan u toe. En Heer, we willen beschikbaar zijn, Heer, om al die mensen om ons heen die in nood zijn, waar we kunnen iets van uw handen, uw voeten, uw mond, uw ogen te zijn. En niet bang te zijn, Heer, dat we het niet kunnen of dat we niet genoeg zouden hebben. Maar gewoon te doen wat onze hand vindt en te reageren waar onze ogen iets zien en waar onze oren iets horen. En Heer, we danken u dat uw evangelie zo helder is daarover. Dat we thuis zijn bij u, dat we niet bang hoeven zijn, omdat we weten waar we naartoe gaan. Heer, dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Heer, er zijn momenten dat het mensen veel gekost heeft, Heer, maar we willen zeggen, we vertrouwen onszelf aan u toe, Heer Jezus. Hier zijn wij en we willen ons door u laten zenden, om Jezus wil. Amen. Ik heb eerder reclame gemaakt voor het boek Dominion van Tom Holland. Ik hoorde vanochtend dat dat boek ook vertaald is in het Nederlands. Tom Holland, niet de acteur, maar de auteur. En hij beschrijft in dat boek een blik, een soort vogelvlucht van de kerkgeschiedenis van het begin van de kerkhandelingen tot en met de recente geschiedenis. En eigenlijk, hij is er zelf door tot geloof gekomen, heb ik begrepen, door dat onderzoek wat hij daarna deed en dat schrijven erover. Omdat hij dwars door al ons menselijk gestuntel en falen en gedoe heen, dat hij herkende hoe Jezus door de geschiedenis heen steeds weer mensen heeft gebracht tot dat punt van onvoorwaardelijk liefhebben en zichzelf geven. In de nood, tijdens de pest, tijdens hongersnood, tijdens enzovoort, enzovoort. En ik denk dat waren bijzondere tijden. Waarin, je zou kunnen zeggen, bijzondere mensen bijzondere dingen hebben gedaan. Nou, misschien zou je ook kunnen zeggen, dit is ook een bijzondere tijd. En jij bent een gelovige in deze tijd, voor deze tijd. Dus als je een beetje bemoediging wilt hebben, zou ik dat boek eens, het is een lekkere dikke pil, ben je voorlopig wel even bezig, maar zou ik dat boek eens aanschaffen en lezen. En je ziet aan de ene kant, af en toe vond ik het bijna tot tranen toe droevend hoe wij soms er een rommeltje van maakten als instituten die we maakten, maar aan de andere kant zie je hoe God mensen gebruikte. In opofferende liefde. Ja, dat is hem. Tom Holland, Heerschappij, Dominion in het Engels. Kan het je aanraden. David, kun je nog een keer dat laatste lied met ons zingen ter afsluiting? Ja? Of had je een andere in gedachten? Tijdens dat laatste lied, als jij behoefte hebt aan gebed, om wat voor reden dan ook, dan is er uitnodiging om daar naast de piano, om daar even heen te komen. En laten we dan daar tijd nemen om voor elkaar te bidden. Als je ziek bent, we willen je graag zegenen en zalven met olie. Maar ook als je andere noden hebt, kom naar voren. Dus misschien heeft het iets wat in de preek zat je geraakt, waardoor je zegt, ik wil daar toch even over doorbidden. Kom daarheen. Zullen we gaan staan? Dan zingen we samen ter afsluiting.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. That I wake up to goodness of God. Thank you. In the presence of